Hij stierf letterlijk in mijn hand. En het was bijna een geboorte, een omgekeerde geboorte. Ik wilde hem laten leven. Ik wilde hem niet dood.
Welkom bij de podcast van De Reactor. Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek.
Deze podcast is onderdeel van de themareeks Drempelstukken, mentale en lichamelijke diversiteit in de literatuur van De Reactor. In die reeks onderzoeken we de sociale, fysieke en politieke drempels die schrijvers, critici en personages met een beperking ervaren in de literatuur. Mijn naam is Johan Zonneschijn, docent onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en zorgvader, zoals dat heet, wanneer je een kind met een langdurige zorgvraag in je schoot geworpen krijgt. Beide rollen verenig ik inmiddels in essays over cultuur, literatuur en disability voor onder andere De Reactor. En tijdens mijn zoektocht stuitte ik al snel op het werk van de dichters met wie ik vandaag de eer heb in gesprek te mogen gaan. Kreekdij Ouwens en Emma Kreebolder. Zeer welkom, Emma en Kreek.
Dank je.
Twee dichters van zeer verschillend werk, maar er zijn overeenkomsten. Zo besprak Ben van Melik jullie ooit samen in Maar er is meer, poëzie van Limburg. Als dichters uit de jaren 90 in de tijd. Omdat Kreek, jij werd geboren in Lindeheuvel, het mijndorp dat nu een wijk van Geleen is. En Emma, jij werd niet geboren, maar bent wel al 50 jaar woonachtig. Eerst in Venlo, waar je in 1993 de eerste stadsdichter van Nederland werd. Althans, sinds de middeleeuwen. En later in Maastricht. Woonachtig dan, geen stadsdichter. Jullie waren de eerste, respectievelijk tweede winnaar van de Leo Herberg Poëzieprijs in 94-95. Dus zijn er voor wandelaars gedichten van jullie te vinden ingekerfd in boomstammen in Zuid-Limburg. Jullie hebben hetzelfde geboortejaar, denk ik. Maar de specifieke aanleiding voor deze podcast is een andere overeenkomst. Namelijk het feit dat jullie beide werk aanving met een publicatie over een naaste, een gezinslid, een verwant met een verstandelijke beperking, zoals we dat nu noemen. En met die vaststelling dus dat jullie werk met deze thematiek is verknoopt. Kreek, jij debuteerde in 1986 met een verhaal in Hollands Maandblad over je grootvader, maar ook over zijn en jouw band met je broertje, dat uit huis werd geplaatst. En aan hem, aan die broer, wijdde je veel later, in 2020, een hele bundel. Guillaume, genomineerd voor de Herman de Koningprijs, onlangs bekroond met de driejaarlijkse Kantel Poëzieprijs en recentelijk herdrukt in je verzamelband Mijn Werk, ondertitel Chroniek van een familie in Scherven. Emma, jij debuteerde in 1979 met Een hol in de zon. Zeer fraai vormgegeven en uitgegeven door Ravensberg Pers. Een tweetalig verslag ingedichten van het worden van moeder van een kind dat verschilt ten aanzien van de verwachting, misschien ten aanzien van de andere kinderen. Een kind dat eveneens uit huis gaat voor het volwassen is en in een instituut ondergebracht wordt, zoals een van de gedichten luidt. Met een hoofdletter K keert dit kind nadrukkelijk terug in je meest recente bundel. Je 20ste, als ik het wel heb, die ter gelegenheid van je 80ste verjaardag vorig jaar verscheen bij Nieuw Amsterdam. Uitlichten. Daar maakt het deel uit van een gefragmenteerde, misschien in scherven, maar in ieder geval omvattende terugblik op je leven. Je jarenlange verblijf in Tanzania. Je band met het Swahili, dat je lang doseerde, het Afrikaans. Maar ook na een Zeeuws-Vlaamse jeugd, je studie in Utrecht. Jullie kennen elkaar, denk ik. Gezien jullie voorgeschiedenis vaak elkaar tegengekomen. Jullie kennen elkaars werk, neem ik aan. Zien jullie ook verwantschap op dit punt of andere punten?
In elk geval dat we beide over onze familieleden geschreven hebben. Ik las nog een keer je slipreisje. Ik had daar ook ooit iets, maar dan iets heel anders, zwemsonetten in je geschreven. En toen merkte ik dat mij daarin ook weer opviel dat Jouw moeder, het op het moment dat jouw broertje uit huis geplaatst werd, dat ze dat niet durfde te vertellen aan de vader. En dat herkende ik zeer. Een van mijn zwaarste dingen rondom dat gebeuren, het meest pijnlijke gebeuren wat je kunt meemaken, vind ik, om een kind wat te jong is om weg te gaan. En dat durfde ik ook niet aan mijn moeder te vertellen, die erg dol op haar was en probeerde ook haar mee te slepen in de vaart der volkeren en haar naamgenoot, eerste kleinkind. Dus dat herkende ik wel, dat jouw moeder dus dat zo erg vond om het aan jouw grootvader te vertellen.
Mm-hmm. Die herkenning, die is wel zeker. En die is eigenlijk ook pas later gekomen, hè? Ja. Dat we elkaar daarin vonden.
Aha. Ja.
Eerder hebben we denk ik een soort verbond gesloten. dat gebeurde op een literaire avond in Landgraaf. Toen ontmoette ik Emma voor het eerst en toen waren we de enige vrouwen. En we hebben denk ik zonder dat we dat met elkaar hebben afgesproken... ons verbonden tegen het geweld van de toenmalige mannen, dichters.
Binnen de poëzie alleen al.
Ja. En dat is eigenlijk alleen maar verdiept in de loop van de jaren. En nu bellen we elkaar heel vaak. En heel lang en heel laat.
Ja. En we maken pakend voorstellingen samen, ja.
Ja.
Voor mij was die verbinding dus heel treffend, dat jullie eigenlijk van meet af aan in jullie werk uiting geven aan, ja, misschien wat je gemengde gevoelens moet noemen van in die grote gebeurtenis ten aanzien van een gezinslid met een beperking. En ik wilde dan ook beginnen deze podcast met terug te gaan naar dat debuut van jullie, als jullie daar nog voeling mee hebben.
Ik dacht dat ik dat niet meer had, maar ik heb het gisteren ook opnieuw gelezen en veel meer voeling dan ik had kunnen bedenken.
Inderdaad, en dat leidt tot ons eerste werk. Omdat het inderdaad een is diep ingrijpende ervaring in je leven is. En om verwoording schreeuwt vooral. Ik heb ook van tevoren wel geschreven. Jij ook, denk ik, hebben we gevoelig voor taal. Of al op middelbare school of lagere school al zelf al aan het schrijven. Maar dat toch... En het belangrijkste wat bij mij speelde, dat misschien ook wel mee, dat ik dat naar buiten wilde brengen ook. Dat heb ik bij andere werken niet. Of dat ik niet zozeer er ben om me te laten horen of iets van mezelf te laten zien of zo. Maar bij dit wel. Ik wilde dat kind, dat wilde ik opschrijven om te laten zien wat het betekent aan andere mensen. En wat zo'n kind ook voor je betekent. Je bent wel altijd bang dat het is... Dat je te gesensibiliseerd gaat schrijven.
Ja, dus jullie zijn wel als schrijver enorm ontwikkeld verder.
Ja, of alert om dat niet in die kuil te vallen. Of dat niet, en toen ook wel al. En je probeerde het toch op afstand te houden. Maar ik schreef over Afrika en dan probeerde je het ook niet op de bekende de manier waarop mensen over Afrika of over stammen spreken en zo. Dat daar heb ik dan geen gevoel mee om het zo te doen. Maar bij dit is het natuurlijk nog moeilijker, bij dit onderwerp.
Ja, en die reserve die leidt er misschien ook toe dat het niet makkelijk is om literatuur te vinden over de relatie tot gezinsleden met beperking.
Ja.
Wel veel ervaringsverslagen, hè? Dus van in gewoon het autobiografische genre, dat is veel aanweziger, denk ik.
Klopt,
in de cultuur.
Mm-hmm.
Maar ja, toch, fictionaliseren is misschien een te groot woord. Maar poëzie ervan maken of literatuur, dat vereist een soort verwerking van die toch al moeilijk vatbare gevoelens.
Ja.
Die,
ja.
Dat mij zo trof dat jullie dus daar van meet af aan durfden.
Het is misschien de enige vorm waarin het kan, in de poëzie.
Ja.
Voor mij tenminste.
Ja.
Het Guillaume heb ik eigenlijk pas kunnen schrijven toen ik de vorm had.
Bij mij was dit nou juist nog voor mij een hele losse, nog in mijn eerste schrijven, bijna verhalend, maar wel met de krachtige taal die ook op poëzie, dicht bij de poëzie ligt of is.
Ja, vind je het goed om naar dat werk te gaan? Want we moeten het misschien even typeren. Die bundel is heel bijzonder uitgegeven. De gedichten zijn vertaald in het Engels. Maar het heeft ook een hele duidelijke eigenlijk lijn. Het beslaat 14, 15 jaar van je leven. Soms gedateerd ook en geplaceerd. Het begint in Utrecht. Tijdens je studietijd lijkt het.
Wij woonden op een woonboot. In de Vecht, ja.
En de verwachting van het kind, de geboorte en hoe het verder gaat. In 17 stadia, zou je kunnen zeggen, die je beschrijft in vrije gedichten. Dat is al heel bijzonder dat het zo'n lange periode beslaat. Nadrukkelijk een levenspad beschrijft van jou en van je kind.
Zal ik het gedicht lezen? In een instituut ondergebracht, wat toch eigenlijk een van de heftigste ervaringen is. Dat lees je ook bij Pearl Buck, dat het vreselijkste is wat ze meemaakt als ze haar dochter naar Amerika moet brengen. En dat herken ik helemaal, ja. In een instituut ondergebracht. Het kind woont nu in een huis dat van de weg af ligt. Vervaagde standbeelden in het park, waar toch niemand de uitdrukkingen zou kunnen lezen. Op de heuvel zit ik met de lichte ogen van het kind. Daar slaat het uur in en graaft gangen door het vlees van de alfabeet. 'S avonds zit ik tussen gekoud als een poolvaarder op het laatste houtblok voor het vuur. De lippen bevroren knik ik net op het verkeerde moment. En dan nog één kopvoeter. Ongewis glijdt de kopvoeter door het veld en huilt. Vergeet te snel wat wordt verteld. Kom papa en mama, morgen is ver. Morgen? Zing je kromme lied. Buikpijn in je oor. Vergeet het niet dat we komen. En dan nog één. Ja, ze gaf dan aan dat ze buikpijn had, maar dan had ze oorpijn. Dus dat is ook interessant. Hè? Nu weet ze dat wel, waar die pijn ligt. En dit is het titelgedicht inderdaad. Een hol in de zon. Een hol in de zon. Het meisje, verstoord door de barst, groeit er vanuit wat was, het bevallig opzij strijken van het haar met haar beide handen, het gezicht vrij te geven. Die kramp onderuit mijn buik en snik de lieflijkheid onder het zwakzinnig zijn. Alleen kans zich aan ons beiden te openbaren. Zo pijnlijk een scheur door haar geest, wanhopig ons verwachten, keert ze zich tegen zichzelf. Geen in ironie ontvangt ze ons, soms charmant haar handjes, met de gastvrouwwarmte haar inschikkelijk lichaam. Haar jongste zusje kan nu ook lezen. Zij pakt een boek. Begint. Nee, zij sluit het boek. De zin nooit af. Ik vries het. Krimp ineen. Zoek een hol in de zon. Waar is mijn vulpen?
Een hol in de zon willen is, ja, wat betekent dat? Warmte zoeken, maar ook verdwijnen? Maar, of?
Ja, ook een beetje natuurlijk dat die zon niet meer helemaal heel is. Hè, natuurlijk, hè, dat spreekt er ook. Cave in the sun is het dan. Maar ook wel waar je in kunt gaan zitten. Dat is waar voor bescherming. Of met z'n tweeën daar te zitten als het echt te zwaar wordt. Veel wordt.
En de vulpijn waar je omschrijft?
Dat is wel interessant dat ik dat toen al schreef. En ook jouw vraag eigenlijk. En ook Kreek die dat dan doet. Dat je dat als een soort van parachute wil aangrijpen. Of een parachute of een reddingsmiddel. Om te overleven.
En vast te houden.
Ja, en vast te houden. Ja. En ook daarmee te schrijven. En dat te willen ook te willen verwoorden wat hier gebeurt. Dat dat niet zomaar iets is wat je overkomt, maar iets wat alles verschuift, anders, alles anders maakt. Dus inderdaad, van een gewoon gezin wat alles allemaal gewoon doet, word je inderdaad een ongewoon gezin. En je probeert dat toch zo goed mogelijk te doen. En dat is een grote opdracht, maar ook een fantastische opdracht gebleken, in elk geval bij ons. En ook voor haar. Het heeft mij heel veel gebracht. Heel veel energie ook om alles naast elkaar te doen, maar dat ook heel goed te blijven. Daar ook voor haar heel goed te blijven zorgen op allerlei manieren.
En zou je zelfs zover gaan te zeggen dat die ervaringen ook geleid hebben tot het schrijven? Of
nou, die ervaring is zo heftig of zo dat je zeker daarover schrijft, maar ik schreef ook over andere dingen. Ik ben iemand die heel erg van de zee houdt en van natuur. En ik word ook getroffen en ontroerd door misschien op een wat minder heftige manier, want het is vooral pijn ook wat je eigenlijk in de eerste instantie soms toch voelt. Mm-hmm. Maar dat andere is schoonheid of de wonderlijke schoonheid van de aarde of dat soort dingen als soort klimaatdichter. Maar dat mijn schrijven hier uit haar voortkomt, dat is niet zo.
Nee.
Dat was er al. Ik heb al dingen gedaan. Maar juist dit, misschien wel eerder. Dat je eerder echt vorm gaat geven aan een schrijverschap of zo. Omdat je dat denkt, dat is echt een onderwerp wat gebruikt moet worden, wat gezien moet worden. Het belang van dit onderwerp is groter dan het belang van dat ik de zee zo mooi vind, zal ik maar zeggen.
Mooi, ja. Kreek, gold dat voor jou ook bij het maken van jouw eerste verhaal?
Ik denk het niet. Het was misschien toen meer een behoefte om dingen te kunnen uitspreken op papier. Omdat ik van een generatie ben die niet geleerd heeft te praten. Zo noem ik het altijd maar. Dus niets zeggen, hè? Niets zeggen en niets laten merken. Het schrijven is voor mij een manier om iets wel te laten merken.
Wil je dat stuk uit je debuutverhaal Een cirkel van saamhorigheid uit 1986 lezen? Want als geheel is het inderdaad vooral een portret van je grootvader, maar van meet af aan loopt je broertje er doorheen.
Ja.
En in dit stuk gebeurt eigenlijk de grote, het grote verdriet rondom hem dat hij het huis verlaat.
Ja, hij was toen nog heel klein ook. Toen dan eindelijk mijn grootvader verteld werd dat mijn broertje nu ook naar school zou moeten gaan, had niemand de moed te zeggen dat dit geen gewone school was. Een school waar alle kinderen elke dag heen gingen en weer thuis kwamen. Op zijn manier was hij een beetje trots. De jongen zou nu leren. Niemand wist of hij zichzelf ooit had toegestaan te twijfelen hieraan. De dag waarop hij ging, probeerde mijn moeder het hem uit te leggen. Hij moet het gezien hebben, de koffers in de gang, mijn moeder in haar zondagse kleren. Moet gevoeld hebben dat er een ander afscheid was dan het wegbrengen van een kind naar zijn eerste schooldag. Ze kon het hem niet zeggen. Mijn broertje was opgewonden. Hij wist dat hij met de trein mocht. Toen mijn moeder haar jas aantrok en hem zei zijn grootvader gedag te zeggen, gunde hij zich daartoe nauwelijks de tijd. De oude man streelde even over zijn hoofd. Mijn broertje lachte en rende heen en weer, zijn koffer in zijn armen, opgetogen en wild onder die oude hond, wegduikend. Nooit meer heb ik zo'n mengeling van gevoelens gehad. Mijn woede om het gebeuren, woede om de opgetogenheid van mijn broertje, Het ontkennen van mijn moeder. Het ontkennen van mijn eigen triomf ook bij het zien van het verdriet van de oude man. Een oplaaiend gevoel van triomf, van geruststelling. Omdat hij nu weer helemaal van mij zou zijn. Ons samen zijn, enkel hij en ik. Ik moest namelijk plaatsmaken voor dit kleine broertje. En ik denk toch, zonder dat dat ooit is uitgelegd of overgesproken, dat je als kind heel scherp aanvoelt. In de eerste plaats, zo gaan de dingen, een soort acceptatie. Maar ook dat andere kind het harder nodig had. En dat is denk ik... Dat is denk ik vooral de verbinding tussen Guillaume en mij geweest. Van mede af aan.
Dat je dat wel voelde. Ja. Dat hij dat, ja, die plek verdiende.
Ja.
Reconstrueer je niet alleen bij jezelf, maar ook bij, ja, als iets wat in het hele gezin zorgt voor een deken over het gebeurde.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
En wat ik zo spectaculair vind, is dat je wel al die posities probeert in kaart te brengen in je hele werk, hè? Maar in dit verhaal ook al. Er is opa, er is Guillaume zelf, er is de moeder, er is jij en er zijn er nog veel meer. En al die, wat iedereen voelt op dat cruciale moment, dat ga je bijna langs.
Het wordt nog ingewikkelder, want er komen nog 8 broertjes, zusjes bij. En
wat je schrijft is die mengeling van, een mengeling van gevoelens die je nooit meer zo gehad hebt, maar die je dus wel herinnert. Sterker nog, je beschrijft je gevoel als de ontkenning van een triomfgevoel. Mm-hmm. Dat is een hele complexe emotie.
Ja, te complex voor een kind. Toch?
Ja, dus ja, dat kun je niet bewust zijn,
nee,
als
nee,
kind.
Nee, maar toch. Waarschijnlijk was ik dat ook niet, maar denk ik dat nu gevoel te hebben. Als ik een naam moet geven, dan kom ik echt daarop. Je mag geen triomf voelen. Je mag überhaupt geen triomf voelen. Ook in je latere leven niet, bij alle verlies en breuken.
Dit gaat ook meer om hoe het was toen Kreek dezelfde leeftijd had als ik. Dat ik nog geen... Dat weet je nog...
Precies,
ja, ik nog geen kind had.
Een generatie eerder dan wanneer jouw dochter...
Wel, maar er werd weinig geopend. Bijvoorbeeld wanneer je als meisje ging menstrueren. Dat was iets wat verstopt werd. Of wat, en dan jij met al je zussen en zo. Dat was ook weer voor ons moeilijker tegen de moeder te zeggen dan... Die moeder zei niet tegen ons van, oh kind, en dan gaan we zo verzorgen en zo. Maar zelf had je de meeste moeite om dat te zeggen, terwijl je al wist dat ging gebeuren.
Ik heb het ook niet gezegd.
Ja, zo, oh, dat, maar je had zussen dan die tegen jou zeggen, je moet dit en dat gebruiken.
Ja, mijn oudste zusje, we lagen met z'n drieën in één bed. En mijn oudste zusje, die had het al. En die vond dat ze ons moest voorlichten, want... Zij was erg geschrokken en dacht, nu ga ik dood. En ze dacht, ik wil dat aan mijn twee zusjes wel even uitleggen. En ik wilde dat niet. Dus ik zei, ik wil dat niet. Stom kind, het moet, zei ze. Dan moet je aan mama een doekje vragen. En dat wilde ik ook niet. Want dat is een beetje verlegenmakend allemaal. Dus ik heb dat allemaal gewoon zelf uit de kast gepakt en... Daarmee weggefietst en onderweg verloren.
Gezellig. Ja, een spoor achtergelaten. Ja.
Letterlijk spoor. Maar dat geeft wel een beetje aan hoe het in die tijd, hoe moeilijk het was om dingen uit te spreken. En zeker om terug te gaan naar Guillaume, voor een jongetje die helemaal niet kon verwoorden wat hij voelde en dacht. Dus het was vooral een aanvoelen. Hè?
Ja.
Ja, en er kon dus ook niet veel aan het licht komen qua kinderemoties. Nee. En wat er bij hem niet te onderdrukken viel, kon dus ook niet bestaan. In die zin, hij verliet al heel jong het huis en hij was daarin de enige. Dat is ook een groot verschil met bijvoorbeeld, wat ik sprak, lieve Joris, over haar zuster Hildeke, die ook jong het huis verliet. Maar zij was niet de enige kind dat naar de zusters ging. De broers gingen ook en lieve Joris later ook.
Naar kostscholen en internaten.
Maar in jullie gezin was dat heel anders en maakte hem dus eigenlijk zijn plek een gat.
Een absoluut gat. Hij, hij verdween, letterlijk.
Ja.
Ik denk ook niet dat aan hem verteld werd, nu brengen we je weg.
Nee.
Dat beeld van mijn moeder in haar zondagse jas en koffer. En dat staat echt heel scherp op mijn netvlies. En mijn moeder kwam alleen terug. En we hebben ook nooit gevraagd, waar is Guillaume?
Om de sprong te maken naar bij je bundel Guillaume. Want je hebt het misschien 35 jaar later opgepakt. Wat besloot je ertoe na vele bundels over je gezinsverhoudingen en jouw eigen kijk daarop? Eigenlijk speelt al je werk daarin, in dat gezin, meestal althans, zoals in mijn werk te lezen staat. Maar dan is er opeens die ene bundel die helemaal over deze broer gaat, die sinds dat debuut eigenlijk niets meer zo'n rol speelde in je werk. Wat was daartoe de vonk?
Zijn overlijden. Absoluut zijn overlijden. De korte ziekte die daaraan vooraf ging. Het gemis van alle doden in de familie hebben ook mijn broers en zusjes, missen we Guillaume het meest. En ik denk dat ik hem gewoon niet wilde missen nog na zijn dood. Het is een indrukwekkend gebeuren geweest. Ook zijn sterven. Zijn sterven was bijna, hij stierf letterlijk in mijn hand. En het was bijna een geboorte, een omgekeerde geboorte. En ik kon Guillaume, ik wilde hem laten leven. Ik wilde hem niet dood. En ik wilde hem recht doen. En ik wilde ook mijn vader recht doen. Ook al wordt het niet door iedereen opgepakt. Maar de onmacht van onze vader en zijn teleurstelling en zijn pijn en zijn onbeholpen hulp. En het is het enige boek wat ik in 3 weken heb geschreven. En ook verder af, want ik ben een eeuwige schraper en schrapper. Hè? Dat weet jij ook. Maar het moest gewoon zo worden geschreven in zijn kleinheid. Maar...
Hoi.
Ja.
Wil je daar iets uit lezen?
Ja. Een laatste herinnering. De hele winter achter de ramen. Een zwerm kraaien, zo eenzaam daar. Een moeder die met vuurrood garen Guillaume's naam borduurt in de kraag van al zijn hemden. Het verhaal van de koning die niet hield van zijn oudste zoon. Hij stuurde hem weg, ver het land in, over de bergen. De zoon vond het niet zo erg, want hij maakte overal vrienden. Guillaume kan dingen die andere kinderen niet kunnen, zoals gras eten, verdrietig zijn, in gevecht gaan met vader. Zichzelf aanbieden, als heftig, als vis, wanhopig rondzwemmend in een modderpoel, gemakkelijk genoeg te pakken te krijgen. We houden van onze broer, ten diepste. Dit is zoiets als wind. Zuurstof op wieltjes. Guillaume midden in een zee. Guillaume met kerstmis, rendierenmuts, sigaret tussen zijn vingers. Het lukte hem nooit een sigaret netjes te vullen. Klodders tabak overal. Guillaume die zijn duim opsteekt, gelukzalig dansend met een dikke meid. Ken je die mop van Sipperty? Als die staat, dan Bipperty. Wij lachen heel hard. Vader lacht ook. 2 mannen in uniform. Moeder vertelt over meneer Wim. Een van de mannen schrijft alles op. Hij houdt zijn hand als een klep boven het papier. Vader zegt, hij moet nu weg. Moeder huilt. Wij hebben nooit gevraagd, waar is Guillaume? Wij vulden het huis met lawaai. Wij hoefden niet weg.
Ja, die mengeling van gevoelens...
is hier weer, ja.
Is hier weer en eigenlijk nog veel gemengder en dieper dan je al opschreef in je debuutverhaal. Alleen de slotzin al, wij hoefden niet weg.
Ja.
Daar zit al zoveel in. Schuldgevoel ook?
Absoluut. Schuldgevoel, dat staat bovenaan in mijn leven, denk ik.
Terwijl je er niks...
aan kon doen, nee. Natuurlijk niet. Maar ook daar zit eigenlijk ook een beetje de woede in, hè? Om het niet weten, niet medegedeeld worden, niet kunnen begrijpen ook daardoor. Absoluut het gevoel Guillaume in de steek te laten. Zijn overlijden was ook een soort in de steek laten. Zo heb ik dat ook gevoeld.
Weer.
En nu echt. Dus dat hele schrijven van Guillaume is een wanhopige poging om te laten zijn en te helpen. Plek te geven. Daarom gebruik ik ook het woord wij in deze bundel. We hebben dat allemaal, mijn broers en zussen, we hebben dat allemaal zo ervaren.
Ja, dus er gebeurt eigenlijk iets heel herkenbaars voor iedereen die dat meemaakt als een gezinslid, in dit geval omwille van de beperking, uit huis wordt geplaatst. Dan wordt er een relatie afgekapt. Ja. Is dat waarom het zo'n ongelooflijk ingrijpende gebeurtenis is, wat jij ook al eerder zegt?
Ja, en ook... toen jij deze bundel aanbood, had ik een klein toespraakje. En daarin zei ik ook dat ik een gek soort hobby had om alle advertenties, overlijdensadvertenties te sparen. Dat is in de werkelijkheid niet zo, maar ik bekijk ze altijd heel goed van mensen met een verstandelijke beperking. En daarin zie je dan ineens hoe deze mensen, mogen ze voor het eerst soms naar buiten en meedoen in de maatschappij, zijn ze ineens een burger waar verschrikkelijk van gehouden is. Die familie mag ook ineens hun grote liefde betonen, wat ze anders ook maar bedekten of verstopten. En dat is heel interessant om te lezen. Elke keer weer vind ik dat prachtig. Eigenlijk is het iets om de draad wel te sparen, om te laten zien, ja, zo wordt er eigenlijk nu tegen hen aangekeken, maar straks na zijn dood zien jullie pas hoe het echt was in het gezin. De liefde komt in die rouwadvertenties. Eindelijk krijgen ze kans om hun familielid in al zijn... of zijn hele waarde naar voren te laten komen en in zijn schoonheid. En ook natuurlijk de zwaarte wel, maar ook vooral toch de liefde. Men heeft vaak geleerd natuurlijk om lief te hebben van iets waar je niet zomaar van kunt houden. Ik denk ook ontzettend.
Je hebt eerder het woord hart gebruikt, hè? Hoe hard het is om lief te hebben. En dat is heel erg van toepassing.
Interessant is ook, bijvoorbeeld bij ons kind, daar zie ik dus steeds ook dat ze steeds met doodsprentjes of overlijdensprentjes rondloopt. Zij is iemand die nog terugkijkt op alles wat er geweest is. En heeft de grote liefde ook voor mensen in zo'n instituut. Er sterven meer mensen dan normaal eigenlijk. Je maakt dan veel meer sterfgevallen mee dan gebruikelijk. Dus ook als bij mijn ouders toen die stierven, dan zet ze echt de voorouderswering, is het een soort. Dan zet ze kopjes neer waar ze dan koffie in doet voor mijn ouders in het huis van hen nog. En daar praat ze mee, ook met mijn man op het graf, praat ze met hem, vertelt ze over wat er gebeurt. Ze wil, elke week wil ze even naar het graf. En dan gaat ze daar op die steen staan. En dan kust ze hem. En dan vertelt ze wat haar... wat er allemaal gebeurd is. Ja, want dat moest ze nog aan papa vertellen. En ze fluistert. Meestal praat ze vrij hard, omdat ze inderdaad een gehoorsprobleem heeft gekregen. Daar legt ze dan... Ze kijkt naar de voorouders nog. Want ik heb altijd het gevoel dat ze nog heel erg... ergens ver vandaan kwam. Daar heb ik bijvoorbeeld een gedicht over uit Vergeten, wat ik wel daarbij mooi zou vinden. Mm-hmm. Maar...
Bundel uit 2010, denk ik.
En nu half zingend, half sprekend, de eentoon in rieten geklonken, roept zij voortijd aan. Gegons uit de nissen en hoeken, geneurie dat laag inzet en kabbelt en heft de laatste syllabe. We zoeken het woord dat daarvoor was. Het is geen loflied, geen treurzang of een mobiel gesprek terzijde. Zij seint naar verleden, naar voorvolk. Zij heeft hun recitando geërfd.
Hier verbind je haar manier van communiceren, taal, haar taal eigenlijk, aan lang vervlogen tijden of een soort continuum in de...
Ja, en ook dat zij langer daar vertoeft. Toen we naar Tanzania gingen, heeft de kinderarts even gekeken of het allemaal wel kon. En toen bleek dat ze dan... veel te jonge botleeftijd had. We zeiden, hoera, dan kunnen we gaan ook. En misschien die botleeftijd, als ze 150 wordt, dan is ze net als jij bent. Uh-huh. Maar het eerste wat ze deed was... ze kon dan nog niet spreken, maar dan hoorde ik op de slaap... en dan gingen wij beiden, of ik in elk geval ook, luisteren. En dan... was ze aan het neuriën, maar dat leek net op Gregoriaans. Dat had helemaal, terwijl ze toen nog niet in een kerk geweest was of zo, maar zoiets van, en dat interesseert mij zelf heel erg, van dat verre verleden. En dan denk ik, zij is langer daarin blijven vertoeven. Toen wij geboren werden, is dat direct uitgewist eigenlijk. Ik ben zelf wel graag ook weer daar naartoe teruggegaan in mijn gedichten, maar zij leeft nog veel meer met hoe we ooit waren of wat er ooit was. En mede daardoor ook met de overledenen of de voorouders, waar ze ook allemaal foto's van bij zich draagt, om die niet te vergeten.
Hoi, ik vraag me plots af, in jouw tijd in Tanzania, je hebt daar 3 jaar gewoond, geloof ik. Kwam je, je was moeder al... Ben je dan ook gespitster op de positie van kinderen met een beperking dan in die samenleving? Want ja, resoneert dat?
Nou, dat is heel mooi. Je hebt het ook over die normatieve gezin, dat je niet meer normatief bent. En daar hadden ze heel erg veel moeite met dat te accepteren. Mm. En het mooie is wel dat er waren mensen die ons kenden. En die zeiden van, je hebt ons hier laten zien dat we ook op die manier met zo'n kind om kunnen gaan. Op een waardige manier haar mee laten lopen in het geheel.
Ja, dus normalisatie. Ja. Meedoen inderdaad. Dus, dus één vorm is dus uithuisplaatsing, wat heel gewoon heel lang is geweest, institutionalisering. En daar is sinds de jaren 60 heel veel verandering in gekomen. Maar stigma is er natuurlijk altijd nog. Zien jullie genoeg positieve ontwikkelingen om...
In de zorg wel. Guillaume heeft alle mogelijke wantoestanden meegemaakt die je kunt bedenken. Mm. Hij is in 1943 geboren, dus het was echt een hele andere tijd. En de eerste instelling, toen werd hij geplaatst tussen meervoudig gehandicapte mensen, volwassenen, kinderen door elkaar.
Ja.
Maar... goddank, de laatste 15 jaar van zijn leven was een enorme vooruitgang, gezinsvervangend tehuis. En hij heeft zelfs als eerste bejaarde in een bejaardenhuis mogen wonen, was hij heel trots op. Maar dat andere ding, hoe mensen... ook al de benamingen, voortdurend verandert het. Het theatergezelschap Carte Blanche, waar we het de vorige keer over hadden, dat varieerde van debiel naar mongool, van mongool naar beperking, van beperking naar mensen met mogelijkheden. Het blijft, het moet in een hokje.
Het zijn geen poëtische benamingen vaak. En in de poëzie loop je daar dus ook vaak omheen, of is dat ook niet meer nodig?
Maar je wilt ook zeggen of die... Die bijvoorbeeld die acceptatie nou zo van onze medeburgers. Ik voel dat zelf niet. Ik heb zelfs een winkel in mijn buurt waar ik met haar nog nooit naar binnen ben gegaan. Dat neem ik mezelf bijna kwalijk. Maar omdat ik weet dat die mensen dan zo naar haar kijken, dat ik gewoon, ja, wat jij ook zegt in dat stukje van, of dat las ik dan nog even door van jou. En dat houd je wel tegen vaak. Ik wil niet alsmaar ook gekwetst worden. Zij voelt het misschien minder, maar ik voel het wel. En dat wil ik gewoon niet, dat ze er zo naar haar gekeken wordt. Maar ik heb bijvoorbeeld zo'n klein stukje, wat ik zelf altijd heel mooi uitgegeven in dat. Waar hadden we het ook weer over die signatuur, in de signatuurreeks. Maar dit heb ik gewoon in zwerftaal, zit dat er achterin. Waar ik eigenlijk ook met haar graag alleen op pad ga, omdat ik dat veilig vind. Vindt zij heerlijk ook wel, maar ze gaat natuurlijk ook graag elders. Maar meer hoe wij door het leven dan gaan. En dat is dat laatste stukje, zou ik graag willen lezen. Tot er iemand uit je kwam, die de stenen mat aan geluid dat ze maakten in een doosje. Ze bewoog het aan haar oor, aan haar ogen, haar mond ook. Jij huiverde, luisterde voorgoed met haar mee. Jij mocht de boog tot het einde toedragen. Zij liepen met het doosje vooraan. Vreemd paar moest dat zijn. De snaar van je boog trilde telkens als zij onvoorzien stil ging staan om nasaal de cadans te hervatten van de steen het verhaal.
Wat ik heel mooi vind, ook als je vreemd paar moet dat zijn.
Ja.
Dat is dus de blik van buiten.
Ja.
Dus je zit altijd met die verschillende blikken.
Ja, ja,
Die van buiten, die jij misschien meer voelt dan je verwant. Je eigen blik, waar je het maar mee moet doen. Mm. En toch de poging om de blik van je broer, je kind, daar te stellen. Dus weer te geven. Misschien in taal, of dat is eigenlijk mijn slotvraag. Hebben jullie dat als opdracht gesteld om die stem ook te laten klinken in je eigen werk van je misschien uit de reguliere familiegeschiedenis gevallen verwanten?
Ik denk dat het dan toch altijd een beetje bedacht is. Het verlangen is er wel. Toen ik dat las, toen je me dat stuurde, had ik onmiddellijk het verlangen. Oh, dat is misschien iets wat ik nog kan doen voor Guillaume.
Ik had precies hetzelfde, ja.
Ik denk toch dat het dankwoord was op het randje. Hè? Want daar ben ik wel Guillaume geworden.
Moet misschien even uitleggen. Ja. Dit is inderdaad waar ik zelf ook aan dacht. Jij hebt de Kantel Poëzieprijs toegekend gekregen en sprak een dankwoord uit. In Gent was dat, een maand geleden. Dat leek een heel kort, bijzonder geladen dankwoord. En de grote wending kwam eigenlijk in de laatste zin.
Ik heb gesproken namens Guillaume.
Ja.
Ik denk dat je dat bedoelt.
Ja, ja, en toen bleek het dankwoord dus namens, of misschien haast vanuit Guillaume, gericht te zijn tot ons.
Ik heb eerst 10 nachten wakker gelegen en telkens een nieuw dankwoord geschreven. Want ik dacht, hoe doe je dat? Ik heb nog nooit een dankwoord gesproken. Toen dacht ik, hoe zou hij, mocht hij zelf die prijs in ontvangst hebben kunnen nemen, hoe zou hij daar dan gestaan hebben? En ik weet zeker, apentrots. Want Guillaume was zeker niet bescheiden. Dat was altijd aan het pochen. Heb ze het gehoord en En dit keer de prijs van de koning van België. Het was echt midden in de nacht gebeurde dat allemaal. Toen dacht ik, nou, ik moet gewoon namens hem iets zeggen. En het was ook heel spannend. En tegelijk was ik ongelooflijk kalm. Ik heb nog nooit ergens zo kalm gestaan. En dan heb ik ook verteld dat toen wij Antwerpen binnenreden op weg naar Gent, dat er een vrachtbusje om ons heen cirkelde, voor en achter ons, waarop de letters Guillaume stond. Ja, dat kun je niet bedenken, toch?
Nee, dat was een heel mooie leven.
Die gaat gewoon mee. Nou. Zie je wel, hij is niet dood. Hij schot niet dood. Weet dat ik het dankwoord lees?
Graag.
Ik ben heel blij. Ik ben heel blij en dankbaar voor deze bijzondere prijs die ik zou willen opdragen aan alle kinderen, mensen die zich met moeite moeten handhaven in een wereld die vraagt om perfectie. Ik ben de perfectie moe. Soms ben ik per ongeluk perfect. Ik kan met geen mogelijkheid voldoen aan alle verwachtingen. Ik kan mensen laten glimlachen. Ik kan lekkere taarten bakken. Ik kan heel hard werken. Ik kan er vrolijk uitzien, ook als ik somber of verdrietig ben. Ik kan verdrietig zijn. Maar ik ben blij, ik ben trots, ik ben dankbaar en ik dank iedereen die bij me is geweest op mijn lange, moeilijke weg. Soms pijn, soms geluk. Ik heb gesproken namens Guillaume.
Dit was een podcast van De Reactor, Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek.